feit dat er iemand luistert en gezien worden als een mens, als iemand die ook nog dromen heeft.
Welkom in het hart van CAW Oost-Vlaanderen.
Ja, ik heb niet zoveel weetjes om te vertellen, vrees ik. Zo interessant is mijn leven niet. Maar ik doe mijn job heel graag.
In deze podcastserie duiken we in de levensader van ons werk, de hulpverlening.
Zou jij zomaar heel je ziel blootleggen in een eerste gesprek met een hulpverlener? Ja, nee.
We verkennen onze 7 hulpcontinua, de thema's waarin we ons specialiseren. Van dak- en thuisloosheid tot hoogconflictueuze scheidingen en nog meer.
Zolang als dat er liefde gaat zijn en dat liefde bestaat van dat er ook scheidingen zullen bestaan.
Maar we kijken ook achter de schermen, naar de mensen die onze hulpverlening mogelijk maken.
Ik doe boekhouding alsof het voor mezelf zou zijn.
En we exploreren wat de uitdagingen zijn voor de toekomst en wat CAW nodig heeft om ze samen met haar cliënten, partners en het beleid aan te gaan.
Ik vond geen woning en zo. En ik gaf de moed eigenlijk echt wel al op van ja, nee, ik ga hier toch niets vinden, want de huurprijzen zijn gewoon niet te doen.
Deze aflevering gaat over de ondersteunende dienst Facility.
Goedemorgen. Wie staat in voor het behoud en onderhoud van het waardevolle patrimonium van CAW Oost-Vlaanderen? Wie zorgt er mee voor dat CAW in staat is om kwalitatieve opvang aan te bieden over de hele provincie? En wie schiet de hulp wanneer een kantoor een gebrek vertoont? Vandaag gaan we het hebben over de dienst Facility. We gaan vandaag meer bepaald vooral ons licht werpen op patrimonium, de technische dienst en onderhoud. ICT maakt ook deel uit van Facility, maar zij krijgen een eigen podcast. Dat is wel een voorrecht eigenlijk. Luister daar zeker ook naar, want zij gaan een liedje zingen. Maar nu gaan we ons even focussen op de rest, de andere interessante onderdelen van Facility. Bij ons vandaag zitten Ilse, de beleidscoördinator, en ook Geert, directeur van CAW Oost-Vlaanderen. Ilse en Geert, welkom bij onze podcast. Vandaag. Ja, kunnen jullie zelf even voorstellen? Ladies first.
Ja, oké, ik zal het beginnen. Ik ben Ilse Latteur, ik ben de beleidscoördinator Facility. Mijn rol binnen het CAW Oost-Vlaanderen is inderdaad instaan voor patrimonium, het onderhoud en de technische dienst.
Mm-hmm. Dat is een hele boterham, we gaan daar straks nog eens op ingaan.
Oké.
Geert, vanuit welke insteek ben jij hier vandaag bij ons op bezoek?
Ja, als algemeen directeur overkoop je natuurlijk in theorie alles. In de praktijk ben ik vooral ook persoonlijk enorm betrokken, enorm geïnteresseerd in het patrimoniale deel, omdat dat een belangrijk onderdeel is om een goede werking te kunnen garanderen in een goed patrimonium. Hè.
Ik ga daar meteen op inpikken. Hè. Hoe situeert voor jou Facility zich in de gehele organisatie?
Ja, dus elke organisatie heeft niet alleen natuurlijk zijn basisopdracht, dat is bij ons hulp- en dienstverlening voor de meest kwetsbaren. Hè. Want daar heb je natuurlijk wel een aantal randelementen voor nodig om die goed te kunnen uitvoeren. Facility is daar één van. Je kan maar goede hulp- en dienstverlening organiseren naarmate dat je goede kantoorgebouwen hebt, goede gespreksruimte hebt aan de ene kant en naarmate dat je in ons geval dan ook goede opvangcapaciteit hebt die afgestemd is op maat en op de behoeften van onze cliënten.
Ilse, jij staat aan het hoofd van Facility. Kan je ons een beetje uitleggen van hoe is uw team opgebouwd? Hoe gaat dat zo dagelijks in zijn werk? Dagelijkse takenpakket, aantal werknemers?
Klopt, ik ben inderdaad de leidinggevende van de dienst. En wij hebben 12 techniekers aan boord. We hebben ook één teamverantwoordelijke van die technische dienst, die we momenteel nog naar op zoek zijn. Dus die vacature staat nog open.
Bij deze meldt u zeker aan, bij Ilse.
Oké. En dan hebben we een stafmedewerker bouw, die vooral instaat voor patrimonium, gebouwen. En dan hebben we ook een stafmedewerker die vooral instaat voor installaties, dus onder andere centrale verwarming en zo. We hebben ook een administratief medewerker facility. Die is momenteel ingevuld door een nieuwe medewerkster Lien. En dan hebben we ook nog een aantal poets. Personeel die op onze gebouwen, in de gebouwen poetst, waar we eigen personeel hebben en waar de cliënten voornamelijk wonen, daar is het een externe firma die poetst voor ons. En dan heb ik ook nog 5 mensen in mijn IT-dienst, maar zoals je net zei, dat zit in een andere podcast.
Klinkt als een heel leuke ploeg. Ook wel heel veel taken die op jullie schouders rusten. Kan je daar zo'n beetje een verder overzicht over geven?
Het is inderdaad een heel leuke ploeg. Allemaal mannen, op de administratief medewerkster na. Maar een echt een toffe ploeg. We hebben zo met de nieuwjaarsreceptie zijn we zichtbaar op eenzelfde manier naar de nieuwjaarsreceptie gaan. Dus dat is een heel fijn gevoel.
Op welke manier was dat dan?
We hadden allemaal dezelfde t-shirt aan.
Ah,
van
tof.
Technieker tot stafmedewerker. Dus iedereen kon ons herkennen als één dienst.
Leuk.
Ja. Ja, dat was inderdaad leuk. En wat die mensen voornamelijk doen, dus onze technische ploeg, die zorgt ervoor dat ons cliënteel in een juiste en veilige en mooie kamer woont of een studio, maar dan niet alleen. Dus ze zorgen ook voor de gebouwen van het personeel. En daar zorgen ze voor de verwarming, verlichting, dat iedereen zijn kerntaak kan uitvoeren in een veilig gebouw. Dat is vooral het patrimonium, de technische dienstploeg. En dan hebben we ook nog een aantal poetsers die gebouwen onderhouden. En die zitten, een aantal mensen zijn in ons, op onze payroll. En dan hebben we een externe firma die een heel groot deel van het poets op zich neemt. Maar dat is vooral waar de cliënteel zich bevindt.
Ik had daarbij ook nog de vraag, hoe zit het zo met de wisselwerking tussen facility en de hulpverlenende diensten?
Dus dat valt uit één en twee grote blokken natuurlijk. Je hebt enerzijds dus de hulpverlening op zich, waar je vaak gespreksruimte en dergelijke meer nodig hebt, of kantoren. Hè. Dus het is logisch dat daar vanuit Facility nauw contact is met de teamverantwoordelijken en met op de verschillende sites, om te kijken in welke mate dat gebouwen inderdaad voldoen aan de verwachtingen, hè, of er daar aanpassingen moeten gebeuren en dergelijke meer. Hè. Zo hebben we vorig jaar in de Oude Houtlijn een grote herschikking gedaan, zodat meer groot deel van de hulpverlening in het Gentse daar kon samenkomen, als voorbeeld. En daarnaast is er natuurlijk ook een grote link met een opvang, dat is de grootste poot eigenlijk van ons, binnen ons patrimonium, om te maken dat wooneenheden dat die meest aansluiten bij de verwachtingen van de cliënten. Zo hebben we een jaar of vijf geleden de switch gemaakt van het kamerwonen en het groepscollectief wonen naar individuele studio's, omdat vanuit hulpverlening duidelijk signalen kwam dat de doelgroep alleen maar diverser werd en dat het moeilijker en moeilijker werd een soort groepswonen te faciliteren om van daaruit te werken met de cliënten. Dus vandaar dat we sindsdien de switch maken naar studio wonen. En dus ook met andere woorden alle nieuwbouwen die op stapel staan allemaal gaan richting studio wonen.
Qua nieuwbouw, dat klinkt wel als heel belangrijke, goede projecten. Wat staat er zoal concreet op de planning op dat vlak?
Zodat er een masterplan is vastgesteld, dat bestaat uit drie fasen. De eerste fase was het grootste, één groot project op de Muiden, waar we 35 studio's gaan bouwen en waar met andere woorden het vluchthuis, een deel van de opvang die in de Manchesterstraat zat en in de Bomastraat, samenkomen met het crisisteam. Dat maakt, dus de eerste fase, daar zitten we nu echt aan het wachten op de bouwvergunning. Die mogen we in de loop van de maand april 2025 binnen verwachten. Daarnaast in fase 2 zitten er ook een aantal projecten, waarvan het meest concreet. Het eerste is Dendermonde, waar we onze bouwvergunning hebben, waar we normaal gezien na de zomer gaan beginnen met bouwen ook, met verbouwen en bouwen. Een ander project binnen die tweede fase is dan Gerardsbergen, waar we de architect recent hebben aangesteld, het architectenteam hebben aangesteld en waar we samen met het CLB, met het Vrij CLB, een groot nieuwbouwproject gaan realiseren, combi-opvang met hulpverlening en dan het CLB met zijn werkzaamheden, met zijn activiteiten. Fase 3 is dan een aantal projecten die we in de pipeline, die hangende zijn, waar we in functie van de opportuniteiten aan de ene kant, of de timing, ook gaan opstarten. Het meest concrete daar is Prinsenhof, de restauratie, eigenlijk is dat wel de restauratie van Prinsenhof, waar we nu de projectregisseur hebben aangesteld, dat is SO Gent, stadsontwikkelingsbedrijf van de stad Gent, waarmee dat we nu op zoek gaan naar een architect. Een ander deelproject die daar hopelijk ook zal inpassen, is in Eeklo. In Eeklo zijn we nog aan het zoeken naar een plek om een CAW-huis te vestigen en een opvang te realiseren. We hopen daar ook deze lokale legislatuur, dus tegen 2030, wat duidelijkheid over te hebben. Dus op die manier gaan we dus overal stilaan studiowonen hebben en niet meer geen kamerwoningen meer.
Ik merk heel veel actie op vlak van het opbouwen van nieuwe aangepaste studio's, ook voor de doelgroep van CAW. Kan ik daarbij ook de link leggen naar een CAW die zich wil inspannen of die haar centje wil bijdragen aan het aanpakken van de woningcrisis vanuit de mate van het mogelijke?
Ja, dat kan zeker. Want een van de pistes is dat we het patrimonium die vrijkomt, dat leeg komt te staan door het feit dat we nieuwbouw realiseren, dat we dat niet zomaar gaan afstoten, verkopen, hè, maar dat we dat gaan kijken op welke manier dat we dat kunnen renoveren. En renoveren zodanig dat we dat dan buiten onze basisopdracht, hè, buiten onze basisopdracht wel kunnen verhuren aan onze primaire doelgroep, aan die meest kwetsbare, aan de daklozen. Hè, om op die manier toch zelf ook een klein beetje een steentje bij te dragen aan die woningcrisis. En specifiek daarvoor, en om te maken dat dat ook wel echt wel zijn eigen dynamiek en zijn eigen drive van wat kan krijgen, hè, hebben we een stichting opgericht, waarbinnen dat we dus al het patrimonium die we niet echt meer nodig hebben voor onze basisopdracht, onze ABW-opdracht, zoals we dat dan noemen, hè, in onderbrengen, om dat van daaruit dat patrimonium dan anders te gaan beheren, ook te gaan renoveren, om desnoods wat dat betreft zelfs ook bijkomende kansen, opportuniteiten die we krijgen, om die ook daarin in op te pikken, zeggen van daaruit dan bijkomende woongelegenheden te creëren voor onze doelgroep.
Ik ga me nog eens richten tot Ilse. Wat ik mij ook afvraag is, ja, we gaan nu een aantal nieuwe studioprojecten zien verrijzen voor cliënten. Maar ik wou ook nog een keer nadenken over de hulpverleners, hoe dat zij concreet misschien merken dat er dingen op de til staan vanuit Facility. Concreet gezegd, als je als gemiddelde hulpverlener in de gebouwen rondloopt, wat zou je kunnen spotten? Wat dat de activiteiten zijn van Facility?
Als je als hulpverlener in onze gebouwen rondloopt, in de laatste jaren is er inderdaad wel ingezet op duurzaamheid onder andere. Dus wij hebben onze stafmedewerker installaties Jan. En die heeft ervoor gezorgd dat wij onze energie op een duurzamere manier gaan besteden. En dat is door het op afstand beheren van het volledige centrale verwarmingssysteem. Om al de gebouwen te voorzien van meer isolatie. En ook zonnepanelen op veel locaties te plaatsen. Dus dat is toch wel zichtbaar voor onze hulpverleners. Hoe dat een hulpverlener kan zien dat Facility aanwezig is, is een heel grote zichtbaarheid. Dat zijn onze poetsers. We hebben 3 poetsmensen, zowel mannen als vrouwen, die dagelijks ons patrimonium netjes houden. En die zie je elke dag door ons gebouwen. Waar het personeel werkt, zie je die mensen ook aan de slag. En ik ben heel dankbaar dat die mensen hun job zo graag doen en het goed doen, om dat patrimonium waar wij zo hard op inzetten, ook mee te onderhouden. En wat er de laatste jaren ook gebeurd is, om ons patrimonium dan vooral goed te beheren. Dat is onder andere in het Prinsenhof. Daar is de muur op een goede manier hersteld. Dus dat gebouw toch wel langer kan meegaan. Hetzelfde op de visserij, hier op onze hoofdzetel, hebben we ook een muur aangepakt. Zodanig dat ons patrimonium toch echt onze mooie gebouwen, want ik heb een passie voor gebouwen. Als binnenhuisarchitect is dat altijd al bij mij in mijn hoofdje gezeten. En het feit dat ik dat nu kan echt waarmaken. Dus, maar dat is allemaal dankzij mijn 2 stafmedewerkers die een mooie tandem vormen, Jan en Stijn.
Ik wou graag nog eens inpikken op wat je zei, Ilse, over het patrimonium beheren. Vanuit mijn eigen ervaring weet ik dat CHWO's Vlaanderen heel wat mooie historische gebouwen beheert. Ik denk dat dat een van de redenen is waarom dat voor het CHW wou werken, omdat ik dacht, wauw, als ik hier elke dag kan werken, oude houtlei, dat is een heel oude... Ja, dat was een 15e-eeuws klooster, als ik het goed kan begrijpen. Ja. Zijn jullie zich daarvan bewust, hè, dat daar heel wat historisch erfgoed ook aanwezig is?
Ja, ik ben me daar heel hard van bewust. Dat is ook een van de eerste dingen die ik opmerkte. Onze gebouwen die wij hebben zijn echt wel pareltjes. Onder andere de oude houtlei die je vernoemt. Maar ook de Prinsenhof bijvoorbeeld is ook zo een pareltje. Eigenlijk zijn wij daar het over eens dat we zorg dragen van die gebouwen. En vaak zijn het ook gebouwen die door erfgoed erkend zijn, die op een lijst staat van erfgoed. En wij zijn ook niet van plan om die gebouwen zo snel maar te laten gaan.
Ik vind zelfs omgekeerd dat we worden in belangrijke mate gefinancierd met belastingsgeld. Laten ze kat-a-kat noemen. Ik vind het dan ook mede onze verantwoordelijkheid om een deel van dat waardevol patrimonium, weten dat dat meer kost om dat te beheren, om dat te exploiteren dan normale gebouwen. Hè. Maar toch vind dan een andere vorm van return naar de maatschappij, niet alleen een goede hulp- en dienstverlening organiseren, maar ook mee een deelke van een waardevol patrimonium dat Vlaanderen rijk is, om dat mee in stand te houden. Ik denk dat dat een evident deel is van onze verantwoordelijkheid, die we op die manier ook proberen in te vullen. Ik denk naarmate dat ook anderen dit doen, dat we een groot deel van het rijke patrimonium, het mooie patrimonium die we hebben, en dat inderdaad beter beheerd zal worden daardoor.
Zien jullie dat ook als een soms een moeilijke uitdaging? Ik kan mij voorstellen dat jullie ook mee moeten met duurzaamheid, met, zoals Geert ook al aanhaalde, het aanpassen van gebouwen aan de noden van onder andere cliënten. Is dat iets wat dat soms een uitdaging vormt, om dat patrimonium toch in zijn waarde historisch dan te behouden en het toch ook te introduceren in de moderne hulpverleningswerking?
Het is natuurlijk gemakkelijk om de nieuwbouw te zetten met plateaus. Dat kun je heel mooi tekenen zoals je wilt dat moet zijn. Maar ik vind juist het proberen, waardevol patrimonium, waar een aantal randvoorwaarden opgekleefd zitten van dit kan niet, moet zo diep en zo hoog. Dat helpt, dat stimuleert een architect om wat creatief te zijn. En dat maakt ook dat we zelf creatief en kritischer moeten zijn over dat we onze hulp- en dienstverlening wat organiseren in functie van de ruimte die we ter beschikking hebben, zeg. Dus ja, ik vind het ook prikkelt de creativiteit eerder dan dat dat een belemmering is.
Ja, dat is wel fijn om te horen. En goed dat dat patrimonium in goede handen is. Vanuit het gesprek dat we nu al gehad hebben, merk ik wel dat jullie echt een heel groot takenpakket hebben. Een veelheid aan impact ook. Waar zien jullie zo voor de toekomst de uitdagingen en hoe gaan jullie daarmee om?
Een uitdaging is onder andere dat we een beperkt aantal middelen hebben. Dus met het huidige middelenpakket dat we hebben aan personeel en budget, daar wil ik verder op inzetten. En dat kun je op een efficiëntere manier. Dus ik merk sinds mijn komst hier dat er heel veel administratieve taken bij mijn medewerkers zitten. En als je met de huidige middelen en de huidige bijzetting dat op dezelfde manier wil inzetten, dan moet je inderdaad creatief gaan omgaan. En gelukkig is mijn IT-dienst dan ook die mij altijd kan helpen met of AI of een app bijvoorbeeld te ontwikkelen. En daar zetten we dan wel op in. Dus dat we het administratieve deel van weghalen bij de mensen, dat er kan ingezet worden op waar we echt mee bezig zijn en op een efficiëntere manier. Onder andere de app voor de poets die we nu gaan oprichten, die zal eerstdaags toch wel online gezet worden. En dat gaat een heel grote administratieve verbetering zijn, waarop dat het personeel die we hebben, de middelen die we hebben, dat we die nog efficiënter kunnen inzetten. Een voorbeeldje nog van op een efficiëntere manier te kunnen werken binnen CAW Oost-Vlaanderen is nu zijn er een aantal mensen die eigenlijk dezelfde taken doen. Ik heb het dan onder andere over aankoop van matrassen, materialen, noem maar op, voor onze cliënten. En als we dat op een gecentraliseerdere manier doen, dan zie ik dat als een onderdeel van Facility. En als je die aankopen centraliseert, dan ben je ook genoodzaakt om de wetgeving overheidsopdrachten toe te passen.
Dat is wel een beetje jammer, dan kunnen we niet meer op uitstapjes naar een IKEA bijvoorbeeld.
Je mocht altijd op uitstap naar IKEA, maar niet voor het CAW Oost-Vlaanderen.
Okay.
Of de bedragen die uitgeven voor het CAW Oost-Vlaanderen.
Dat is wel redelijk.
Ja. Ja, dat is ook een punt dat de overheid ons oplegt. Hè. Dus daar moeten we mee aan de slag. De overheid kijkt naar wat doen jullie met jullie centjes. En als je dat op een verantwoorde manier kan uitleggen, dan aanvaarden ze dat. En daarvoor is ook samenwerking met de boekhouding bijvoorbeeld nog een andere ondersteunende dienst. Dat als je daar een tandem mee vormt, wordt dat alleen maar efficiënter.
En gestroomlijnder.
Juist, ja. Mm-hmm.
Een andere uitdaging die we intern zien is een betere samenwerking en een geïntegreerdere samenwerking tussen de ondersteunende diensten. Omdat het project Muiden, wat we er juist al vernoemd hebben, is zeggen. Zo'n nieuwbouw, zo'n groot project, is niet alleen een bouwkundig werk, maar creëert ook mogelijkheden om twee teams die voor het eerst samen op dezelfde site komen te zitten, om te kijken dat die beter kunnen samenwerken.
Kan je daar een concreet voorbeeld van geven, hoe dat jullie dat intern stimuleren, dat die ondersteunende afdelingen minder op hun eigen eiland zitten en meer gaan samenwerken waar dat relevant is?
Ja, zeker. Het is zo dat we dus een interne werkgroep hebben, een interne stuurgroep hebben opgericht voor die verschillende departementen, waar dat we dus drie, vier keer per jaar samenkomen, om dan van daaruit een aantal projecten die we best gezamenlijk aanpakken, ook gezamenlijk aan te nemen. Dat blijft allemaal wat vaag misschien, maar concreet zijn er zijn er de volgende dingen. Het eerste is het cliëntvolgsysteem dat er zit aan te komen. Hè, wat evident een IT-component heeft, wat een impact heeft op alles wat dat met data en registratie te maken heeft. Een gigantische impact zal hebben op het vormingsbeleid volgend jaar. Hè. Dus ja, als je dat allemaal apart laat gebeuren, dan mis je kansen, mis je opportuniteiten. Terwijl dat nu door dat samen aan te pakken vanuit die verschillende departementen, samen met dan natuurlijk een aantal hulpverleners en team- en themaverantwoordelijken, dan krijg je een geïntegreerde aanpak van die uitdaging. En dat is een heel concrete die we daar leggen. En, ja.
Dat zijn toch al heel wat voorbeelden van hoe dat interne samenwerking echt wel belangrijk is. En dat dat wel iets lijkt waarop dat jullie voor de toekomst ook blijven op gaan inzetten.
Ja, inderdaad. We willen daar naar de toekomst inderdaad op inzetten. En die werkgroep die daarvoor gestart is, zal heel, heel hard gebruikt kunnen worden. Mm-hmm. Doordat we zoveel nieuwbouwen in de pipeline hebben. Onder andere de Muiden, 3 werkingen die daar komen. Dendermonde. Voor Dendermonde zou ik nog willen zeggen dat onze techniekers gaan naar een nieuw gebouw krijgen. Dus ik vind dat toch wel nog een beetje te vernoemen. En ook Gerasbergen, Ronse en Lokeren die nieuwbouwen. Dat zijn toch wel allemaal grote projecten waarbij dat er meer samenwerking nodig zal zijn. En als die ondersteunende diensten dan sneller in de procedure aan bod komen, wordt dat alleen maar efficiëntere werking. Mm-hmm.
Zie je daar een evolutie in vergelijking met het verleden?
Ik denk dat het scenario waar dat vroeger in werkingsgebieden en vanuit een bepaald team met een idee zat en met een uitgewerkt idee naar een facility ging om daar dan vast te stellen dat iets niet kan. Wat dan natuurlijk dubbel pijnlijk is. Zowel voor het team dat is zitten knabbelen op een probleem, ik zeg maar iets van herschikken van kantoren of van inrichten van een bepaalde ruimte in, die dan blijkt nadien om technische redenen niet te kunnen. Dat is niet leuk voor het team die aan de ene kant wel met een nood zit, met een behoefte zit die niet ingelost geraakt op de plek waar ze zitten aan de ene kant. En voor de facilitaire dienst, voor de medewerkers daar, geeft als het gevoel dat ze altijd de volgertjes was zijn, hè, en de uitvoerders zijn, terwijl dat er toch wel vaak ook vanuit hun kant technisch terechte opmerkingen zijn die van in het begin meegenomen geweest, dat die inderdaad tot veel betere oplossingen in geleid hebben. Hè. We hebben er als CAW geen baat bij om gebouwen te zetten, om gesprekslokalen te hebben, om studio's te bouwen, hè, die eigenlijk niet afgestemd zijn op wat nood en de behoeften zijn van de cliënten en of van de woonbegeleiding. Daarover gaat het in. Ik denk dat het daarover... Ja, dus ja, hetzelfde in de nieuwe projecten ook. Schenken we veel aandacht aan wat inderdaad in het kader van een goede begeleiding op die site nodig is aan ruimte. En dan niet alleen voor de studio's, niet alleen voor de bewoonbegeleiding op zich, maar ook aan ondersteunende faciliteiten, aan bergruimte, aan noem maar op, zeg. Aan fietsstallingen voor de cliënten en dergelijke meer. Dat allemaal niet vergeten geraakt en niet op het einde van de rit nog wat dingen moeten bijgelapt worden omdat het in het initiële project niet voorzien is.
Ja, en ook de voorwaarden vanuit de overheid, die bijvoorbeeld wijzigen. Ik heb het dan onder andere over asbestattesten, EPC, energieverbruik. Dat is allemaal info die gekend is bij de facilitaire dienst. En inderdaad, als er op een eerder moment in de procedure of in het proces facility betrokken wordt, dan kunnen wij die info delen.
Ja, dat lijkt mij jullie projecten alleen sterker te maken als jullie op tijd elkaars expertise gaan delen met elkaar. Ja. Oké, dankjewel. Ja, Ilse en Geert, ik wil jullie alleszins eerst en vooral bedanken voor al jullie tijd en om met ons vandaag te babbelen over Facility. Toch een heel mooi, een heel mooie dienst. Ik vroeg mij daarbij ook af, wat vinden jullie zo mooi aan Facility en het werk dat jullie doen voor CAW?
Wat ik zo mooi vind aan werken specifiek voor Facility binnen CAW Oost-Vlaanderen, is deze rol kan je eigenlijk in elke organisatie opnemen. Ik heb ook dat gedaan in grote organisaties, maar hier voor CAW Oost-Vlaanderen Facility kan je echt het verschil maken. Naar onze doelgroep, voor die meest kwetsbaren iets kunnen doen. Ook de visie van onze algemeen directeur om ons huidig patrimonium echt te bewaren, om die niet te verkopen. Dat vind ik punten waarom dat ik echt voor CAW Oost-Vlaanderen binnen Facility wil werken. En ook onze groep Facility, het zijn allemaal mannen tot nu toe. Dat is echt een hele fijne groep die het patrimonium heel hoog in hun hart draagt en die hun rol echt opneemt.
Fijn, dankjewel. Geert, wil jij nog iets delen met ons?
Ja, zeker. Ik weet dat we niet overal met het meest optimale patrimonium zitten. Dat we dus vaak ook historische panden hebben die het alleen maar moeilijker maken soms. Als ik dan zie met welke toegewijdheid, met welke zorg men vanuit Facility, de collega's daar allemaal, toch wel werken met dat patrimonium echt goed in stand willen houden en proberen te houden, met respect voor de historische waarde er vaak soms van. Dat vind ik dan heel fijn om te zien. Ik hoop dat ook medewerkers zelf, de hulpverleners zelf, dat ook echt wel appreciëren en ook ervaren als zijnde fijn om in zo'n mooie context te mogen werken die zo gekoesterd wordt door Team Facility.
Hebben jullie een favoriete plek onder het CAW-patrimonium? Ik zag u al kijken naar het prieeltje in de tuin.
Dat zou een ideale bureau zijn. In de zomer ga ik me daar zeker zetten. In de winter is het een beetje te koud, want de chauffage brandt. Er zit er geen chauffage, zeg maar. Remy heeft dat zelf met veel overgave een vorige zomer of 2 zomers geleden Ja, inderdaad, herschilderd en herdaan, voorzien van mooie gordijnen. Die passen binnen het interieur en die passen ook binnen de historische kleurpalet van het interieur. Deze zomer wordt de zomer 2025 wordt het dak gerestaureerd. Dus ook dat is een mooi voorbeeldje wat ik bedoel. Hè. Die zorg voor dat patrimonium is groot. Zoals de bezorgdheid over het brugje en de visserij is ook zo ene zeg. Waar we niet goed weten wat mee gedaan, maar ook dat ligt toch wel bovenop de plank om er toch vroeg of laat iets mee te doen. Het feit dat men daar attent en op is, dat zijn de leuke dingen om te zien, zeg, en om te zeggen van, ja, dat is fijn om zo'n ploeg medewerkers te zien omgaan met de waardevolle dingen die we hebben.
En dan bedoel je het brugje over de vijver?
Ja.
Ja, dus daar mag ik straks niet over gaan wandelen dan.
Dat zou de best niet doen.
Het is al niet meer veilig.
Maar er is hoop. Er is hoop. Vanuit erfgoed hebben ze laten weten dat de vijver zelf geen historische erfgoedwaarde heeft en weg mag, maar dat het brugje moet blijven. Dus moet je eens voorstellen, een brug zonder water onder, dat een heel mooi beeld zijn. Hè?
Ik zou zeggen, het brugje zal blijven bestaan en ik hoop het water ook.
Oké, wel, laat mij zeker weten wanneer dat brugje af is. Dan ga ik er een keer over gaan wandelen. Dankjewel, Geert en Ilse. En hopelijk tot binnenkort.
Ja, tot binnenkort.
Graag gedaan, tot binnenkort.